Broeder Paul zit klaar met de microfoon, zodat het ook opgenomen kan worden. Zodat het niet alleen maar later de antwoorden op de opname staan, maar niet de vragen. Dus belt u, daar zit achter jou een jonge dame. Luisterend naar de naam Bras. Ja. Hoe heet je van de voorkant?
Annerieke.
Hoe, Anne?
Annerieke.
Annerieke, ja. Oké.
Ik had een vraag over het avondmaal.
Oh, dan moet je volgende week komen. Volgende keer komen.
Ja, maar want u zei kort even van dat als ze nog niet gedoopt, als mensen nog niet gedoopt zijn, dat ze dan ook eigenlijk niet aan het avondmaal moeten gaan. Maar het avondmaal gaat natuurlijk terug naar het Pesachmaal. En dan in Egypte, dat ze dat met het gezin doen. En nu wordt bij ons in de kerk dan altijd met Goede Vrijdag het wel met de kinderen gedaan. En met het idee van dat het nooit gezegd wordt dat de kinderen ineens niet meer mee mogen.
Ja, ik ken de argumenten ook wel, Annerieke. Ja. Maar ik ben er niet happy mee. Ik zal even vertellen waarom. Ja. Ik zei straks al, de doop komt voort uit het mikwee. Even de parallel. Maar er zijn grote verschillen. Mikwee doe je zelf. Doop, dat moet door een ander gebeuren. Zoals met avondmaal ook. Het avondmaal gaat terug op Pesach. Maar je kunt niet alles van het avondmaal verklaren vanuit Pesach. Bijvoorbeeld Pesach is uitdrukkelijk een gezinsgebeuren. Avondmaal is uitdrukkelijk een gemeentegebeuren. Heb je al één verschil. Bovendien, in 1 Korinthe 10, ik heb vanmorgen avondmaal gevierd in Den Haag. En daar werden de woorden uit 1 Korinthe 10 nog weer eens voorgelezen. Waar we uitdrukkelijk zien dat wij als leden van het lichaam van Christus deelnemen aan het avondmaal. We nemen niet deel aan het avondmaal omdat we kinderen van een christelijk gezin zijn. Maar omdat we lidmaat zijn van het lichaam van Christus. En dus het avondmaal, ik heb het ook vrijdag gezegd. Toen we het over die vraag en antwoord hadden in verband met de catechismus. Het avondmaal is voor de hele familie van God. Niet minder, dan worden we sectarisch als het alleen voor de leden van de eigen club is. Maar ook niet meer. Het is niet voor iedereen te gast is. Ik vond net een vraag op mijn mail. Die moet ik morgen eens beantwoorden. Van wat mooi in een evangelisatiecontext is toch mooi. Als je mensen kan uitnodigen, kan ze toch helpen om over de streep te komen. Ja, dat is mooi, maar daar is het avondmaal niet voor. Het avondmaal is van het lichaam van Christus. Nou zeg jij, Annerieke, ik voel hem komen. Ja, maar als die kinderen nou ook weten dat ze leden van het lichaam van Christus zijn. Hè? Dat is de vraag die je wou stellen. En anders had je moeten stellen. Dan zeg ik, wat zou ik daarop antwoorden, Annerieke? Dat weet jij.
Ja, dat ze moeten dopen.
Precies. Als dat zo is, waarom zijn ze dan niet gedoopt? Ja. Het is zo simpel als ik weet niet wat eigenlijk. Je kinderen, dus uitdrukkelijk herhaal, kinderen worden niet toegelaten tot avondmaal omdat ze kinderen in een christelijk gezin zijn. Dat is een verkeerde parallel. Het gezin bij Pesach is een beeld van de familie van God. Die bestaat uit ware gelovigen. Nou, als kinderen ware gelovigen zijn, mogen ze aan het avondmaal. Maar dan moet je ze wel eerst dopen. Dat is het allereerste wat je moet doen. En daarom moet je er ook juist niet te lang mee wachten. Je ziet in sommige kringen dat ze al heel jong aan het avondmaal gaan. En als ze 18 worden ze pas gedoopt. En daarom zei ik al, ik weet niet wat ik nou onordelijker vind. Dit of dat je kinderen te vroeg doopt. Eigenlijk heb ik dan nog liever dat je kinderen te vroeg doopt, zodat je dat probleem in ieder geval niet krijgt. Dat ze al via het raam binnen zijn gekomen om aan het avondmaal deel te nemen en dan jaren later weer naar buiten gaan om via de deur binnen te komen. Snap je die beeldspraak? Ben je tevreden, Annerieke, over mijn antwoord?
Ja.
Oh, fantastisch. De volgende. Nog een dame.
Ja, ik hoorde u zeggen dat je soms in sommige gevallen als ouder een beetje tegen je kind kan zeggen, nu is het tijd om te dopen. Maar je kunt een kind toch zo'n sacrament niet opdringen?
Nee, dat is wel heel grof wat je nou zegt.
Maar ik denk als een kind zeg maar er klaar voor is, als een kind denkt van ja, ik wil echt heel graag Jezus volgen, dan volgt dat toch vanzelf dat hij op zoek gaat naar hoe je daar nog een uiting aan kan geven.
Ja, wat ik eigenlijk bedoelde is, vroeger durfde het eigenlijk nooit tegen kinderen te zeggen. Maar we werden altijd, zo ging het met ons ook, we werden van jongs af aan meegenomen naar doopsamenkomst. In de hoop dat we zelf het kwartje een keer zouden laten vallen. En op de gedachte zouden komen, oh, dat is zeker de bedoeling dat wij ook gedoopt worden. Maar wat kan er nou tegen zijn als de ouders zeggen, nou kijk nou wat hier gebeurt. Hoe mooi dat is. En als we met hun kinderen openhartig spreken over het geestelijke innerlijk van die kinderen. Dan zeg je niet, je moet gedoopt worden. Dat zei ik ook niet.
Nee, ik vond, nu is de tijd om te dopen, lijkt me toch lastig om als buiten.
Zoals dat zei ik eigenlijk niet. Oh. Ik zei, dan kun je wel uitleggen wat de Bijbel zegt over de doop. Dat is de normale gang van zaken. Kijk, meermalen heb je, in de Bijbel heb je de opdracht, bijvoorbeeld bij Paulus, sta op, laat je dopen. Ik heb ooit een boekje geschreven met die titel, sta op, laat je dopen. Paulus zegt, hij denkt niet, dan ga ik Paulus een aantal keer meenemen naar een doopsamenkomst in de hoop dat hij op het idee zal komen wat de bedoeling is. Nee. Hij zegt, hoor je de Heer Jezus toe, dan moet je gedoopt worden. En er waren ook best christenen in mijn jeugd die dat ook zeiden. Als de kinderen zeiden dat ze de Heer Jezus wilden volgen, die zeiden, oh, dan moet je gedoopt worden. Dat is de Bijbelse orde. We dringen niks op. Maar we zeggen, we leggen uit dat dat de Bijbelse orde is. Kijk, als ik zeg, kom binnen, en het kind wil door het keukenraam, dan zeg ik, nou nee, bij ons is het gebruik dat dat via de deur gebeurt. Dan dring ik dat kind niks op. Ik zeg alleen, dit zijn de regels van ons huis. De meeste mensen komen bij ons binnen via de voordeur. Dat leg je uit. En de doop is de voordeur. Dus nee, we dringen niks op. Maar het is ook niet zo dat we nou maar afwachten tot ze zelf op het idee komen. Je mag ze best daarin onderwijs geven, dooponderwijs. Ik kan me eens niet voorstellen wat daar niet over eens zouden zijn, denk
ik. Ik ben het er daar zeker mee.
Geweldig. Zie je wat goed dat we een vragenbespreking hebben om problemen op te lossen. Wie is de volgende dame? Zie je, er komen nog weer twee dames. Die achterste heb ik al een tijd niet gezien. Ik ben zo blij dat ze er weer eens is. Ze dacht, het gaat over de doop, laat ik maar weer eens komen. Hè? Zo ging het, hè?
Nou, zo ging
precies.
Het.
Precies. Vertel het eens.
Nou, ik begrijp nu dat ik als kind besprenkeld ben.
En, dat wist je toch al?
Nou, nee, ik heb het altijd als doop geïnterpreteerd. Ja. Maar ook wij, ons in de gemeente, hebben het ook heel erg benoemd dat de doop is ook de opname in het verbond. En ik hoor u heel weinig over de betekenis van doop in verhouding met verbond. Dus ik was gewoon heel benieuwd wat daar uw mening over is.
Dat begrijp ik. Kijk, in de eerste plaats, ik wil niet zo vallen over de betekenis van het water, de hoeveelheid water. Hoor. Er zijn mensen die daar verschrikkelijk druk over maken en die vinden het feit dat je besprenkeld bent al genoeg reden voor overdoop. Nou, dat vind ik wel, ik vind het een beetje weinig. Maar nee, dat vind ik niet zo doorslaggevend. Baptisten, je zal toch in je naam zelfs al je favoriete leerstellingen bezitten. Baptism, doop. Maar die leggen vaak de nadruk op, baptizo betekent onderdompelen. Zelfs daarover kun je nog meningsverschil hebben. Baptizo betekent in de eerste plaats ritueel reinigen. Dus besprenkel veel of weinig water, dat is nog niet eens het belangrijkste. Maar als u goed hebt geluisterd, en dat hebt u, dan hebt u gehoord waarom ik zo weinig over het verbond heb gezegd. En ik ga dat nu, want u bent een intelligente dame, als tegenvraag doen. Vertelt u mij eens waar in de schrift er een verband wordt gelegd tussen de doop en het verbond?
Nou, dat is altijd wel mijn vraag geweest. Volgens mij staat dat niet in de Bijbel. Het
precies.
Is volgens mij in het formulier beland dat wij dopen in plaats van de besnijdenis.
Dat staat hier ook, ja.
Maar dat was eigenlijk ook de kern van mijn vraag.
Want nadat ik die dominee noemde die in het boek schreef, misschien hebben we wel veel te veel verband gezocht tussen doop en verbond, want dat valt nog niet zo mee om het uit te leggen, om dat in de Bijbel terug te vinden. En ook tussen de doop en de kerk, zoals dat hier gebeurt, en dat doen baptisten ook. Maar je moet veel meer verband leggen, en dat vond ik zo van ademing dat hij dat schreef. Ik wil je straks wel vertellen wie dat was, dat hoeft niet allemaal op de opname te komen. Dat hij zei, de doop en het koninkrijk horen bij elkaar. Snap je? Ik heb bij professor Graafland, die heeft een hele serie boekjes geschreven over hoe de ontwikkeling van die verbondsleer is geweest in de gereformeerde wereld. Heel boeiend. Van Calvijn tot Comrie, dus dat is een heel eind. Dat omvat 200 jaar. En hij vertelt ook heel eerlijk, hij was sowieso een eerlijk man, hij zal nou nog wel zijn, want hij is nu in de eeuwigheid. Maar hij schreef daar heel goed en helder over, ook heel eerlijk. Hij zegt, als wij het vandaag over de doop hebben, dan beroepen wij gereformeerden, ons op het verbond. Hij zegt, maar in het begin ging het net andersom. Dus met name zoals dat het geval bij Ulrich Zwingli, de reformator van Zwitserland. Die hadden enorm veel moeite met die wederdopers, dat begrijp ik ook wel. Dat waren fanatici, vooral die extremisten, fanatici. Dat was een soort ingeboren afkeer bij Luther en Calvijn en Zwingli tegen deze wederdopers. Maar toen dachten ze, ja, maar hoe moeten we dan die beweringen van die wederdopers, dat je pas mag gedoopt worden als je gelooft, weerleggen? En toen kwam Zwingli op het idee van het verbond. Dus we tonen niet aan dat je kinderen moet dopen op grond van een verbond, hij deed net andersom. Hij was er al van overtuigd dat je kinderen moest dopen, dus helemaal in de katholieke traditie. En hij haalde het verbond erbij, dat was nieuw, dat hadden de katholieken nooit gedaan. Anglikanen doen dat niet, Lutheranen doen dat niet. Maar Zwingli is ermee begonnen, Calvijn nam het enthousiast over en zo kwam het in de gereformeerde denkwereld terecht. Dus verbond werd erbij gehaald om de kinderdoop te verdedigen. Terwijl nu gebeurt het omgekeerde. Want wat jij gehoord hebt altijd is dat de kinderdoop bijbels is vanwege het verbond. Maar het begon precies andersom en dat verzint Ouweneel niet. Bij zo'n geëerd man als professor Graafland, die jij ongetwijfeld van name kent, die schrijft dat zo prachtig. En anderen hebben dat ook zo weergegeven. Daarom in de begintijd van die gereformeerde wereld hoor je bijna nooit over het verbond. Kijk maar naar de catechismus. Gaat bijna nooit over verbond, behalve in verband met de doop. Want daar hadden ze ineens die verbondsleer nodig. Later, Johannes Coxeus en anderen, die hebben dat verbond, en Calvijn al, pardon, Abraham Kuyper al helemaal, die hebben van het verbond, ik weet niet, een en het al gemaakt. Dus als iemand naar me, ik herinner mij, alweer zoveel tientallen jaren geleden, hier iemand in de samenkomst was en die zei na afloop tegen mij, u spreekt zo weinig vanuit het verbond. Ik zei, u bent gereformeerd vrijgemaakt. Ja, zei ze, hoe weet u dat? Ja, dat is nogal wiebes. Daar gaat het. Kuyper heeft dat verbond zo centraal gemaakt. Dat alles draait om dat verbond. Alles moet je volgens verbondsmatig bekijken. En dat hebben andere kringen ook wel. Maar bij de Kuyperiaantjes was dat helemaal sterk. Maar hier is het helemaal niet zo. In de catechismus ook niet. Het verbond staat er alleen als het over de doop gaat. Want dan heb je ineens dat verbond nodig. Toen had die verbondsleer nog lang niet die centrale betekenis. En dat is pas later. Later heeft zich dat allemaal zo ontwikkeld. Dus daarom is geschiedenis van de theologie zo belangrijk. Niemand hoeft dat te bestuderen. Maar als je nou echt wil weten waar komen nou bepaalde leerstellingen vandaan. Vooral als jij als eerlijke dame zegt, ja ik kan dat in de Bijbel helemaal niet zo terugvinden. Dan is het heel boeiend om te zien hoe bepaalde gedachten zich ontwikkeld hebben. Waar dat begon. Het begon, als ik het goed begrijp, met afkeer van die gekke wederdoop. Maar ook rare lui hoor, ik kan dat wel eens begrijpen. Maar dat is geen bijbelse grond om kindertjes te gaan dopen. Te blijven dopen, want de katholieken hadden het altijd al gedaan. Dus als je zegt, hoe zit het met het verbond? Nou precies, dat is een goede vraag. Vertel mij maar. Ik zei het straks in de toespraak. De enige rechtstreekse grond. Elke kenner van de verbondsleer zou je dat vertellen. Is Colosse 2 vers 11. En daar staat helemaal niet dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Hè? Dus de gedachte is, door de besnijdenis werd je opgenomen in het verbond van Abraham. Zo word je door de kinderdoop opgenomen in het verbond van Abraham vandaag. Het verbond van Abraham is nog steeds hetzelfde. Alleen de besnijdenis, want er kwam bloed aan te pas, die werd overgenomen door de doop. Er is niets van in de Bijbel te vinden. Niets. Colosse 2, als je het eerlijk leest, zonder dat soort vooroordelen. Dan, ik heb het je net uitgelegd. Er staat helemaal niet de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Er staat, wat is met jullie gebeurd? Jullie zijn besneden. Hij zegt niet, jullie zijn besneden door de doop. Jullie zijn innerlijk besneden met de besnijdenis van Christus. Door het geloof is de dood van Christus op jullie harten toegepast. En dat hebben jullie laten zien door het uiterlijke rieten van de doop. Die doop is de uiterlijke tegenhanger daarvan. En dat staat hier weer prima. Dat staat keurig in dat artikel. Wat er van binnen met je gebeurd is, dat is die geestelijke besnijdenis. Dat heet hier niet zo. Hier heet het oude mens is weggedaan. Nieuwe mensen voor de plaats komen. Dat is allemaal hetzelfde. Aan de buitenkant de doop. Dus het staat allemaal goed. En aan het eind, als een konijn uit de hoge hoed, komen dan ineens die kindertjes aan te pas. En dat is heel grappig. In de catechismus is dat dan nog sterker. Van, oh jongens, ja, de kindertjes. Die hebben dus heel goed die doop uitgelegd. De doop en geloof horen bij elkaar. En dan ineens, als een verrassing aan het eind, maar wat voor geloven geldt, geldt ook voor de kinderen van de geloof. En de enige grond om dat te denken, is die parallel met het verbond van Abraham. Want bij het verbond van Abraham was wat voor Abraham gold, gold ook voor zijn kindjes. Nou, als je het verder wil lezen, ik heb natuurlijk een boek geschreven, dat heet Het Verbond en het Koninkrijk Gods, deel 9 van mijn dogmatische reeks. Dikke pil. Daarin gaat het eerst heel uitvoerig over de verbondsleer. Ik probeer een Bijbelse verbondsleer te schilderen en ook alle mooie positieve dingen van de gereformeerde verbondsleer erbij te halen en ook wat ik als niet zo positief zie. En dan het middendeel van het boek bestaat uit de doop. En het laatste deel het koninkrijk. Dus dan vind je, als je echt het precies wil weten hoe ik erover denk, dan vind je dat daar allemaal. Nou, de vierde dame, Zwanette. De moeder van een van de vorige dames, maar verder verklappen we niks.
Ja, ik ben besprenkeld. Als ik dat zou zeggen, dan zouden mijn ouders denk ik heel boos zijn.
Ja, maar je ouders zijn er nou niet.
Nee, dus precies. Wat ik na de aanleiding van de lezing wist ik ook wel. Toen was ik 18, heb ik natuurlijk openbare geloofsbelijdenis gedaan. Heb ik echt met mijn volle verstand mijn doop bekrachtigd, heet dat. Toen ben ik ook de keuze gemaakt om een discipel van Jezus te worden. En dan ben je 20 jaar verder en dan ga je naar een evangelische gemeente en dan hoor je ineens andere dingen. En ja, ook natuurlijk, je leert altijd en ja, dan denk ik van ja, het is er bij mij nooit echt een punt geweest dat ik dacht van ja, ik moet pas volwassen.
Oh, het is nooit gebeurd?
Laten dopen. En dan denk ik altijd bij mezelf, ja, ik heb dat toen gewoon heel bewust gedaan. Ja. Dan kan God dat toch wel omdraaien en dan is het toch allemaal goed. Moet dat dan nog een keer over?
Ja.
Maar als ik nu hier zo zit, dan merk ik wel van...
Wat? Ja. Herinner je nog wat ik tegen die jonge dame zei daar in dat halletje? Ja. Tientallen jaren geleden.
Maar dat ik niet gedoopt ben, dat denk ik nu, dat vind ik wel eigenlijk wel.
Ja, maar luister eens maar net. En dan ga ik jou ook diep in de ogen kijken. Net als die jonge dame van toen. Die kwam trouwens uit de katholieke kerk en jij komt uit een heel andere kerk. Maar het principe blijft hetzelfde. Ben je gedoopt of niet? Het kan zijn dat je zegt, er kwam al erg weinig water aan te pas. Het kan zijn dat het was wel een beetje erg vroeg. Dat kan allemaal zijn. Maar als je zegt, het was een authentieke doop. Het was een bona fide doop. Op een oprechte wijze is de naam van de drie-ene God over mij uitgeroepen. Ik accepteer dat als mijn doop. Dan ben je gedoopt. Er is maar één doop. Dat staat in Efeze 4. En dat staat ook in artikel 34 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Klaar. Maar als jij zegt, zoals die jonge dame tegen mij zei, 2 weken later. Dat is geen Bijbelse doop. Dat is een persiflage van de Bijbelse doop. Heeft er niets mee te maken. Ik beschouw mijzelf als niet gedoopt zijnde. Dan zou ik tegen jou zeggen, dan moet je gedoopt worden. Maar weet je...
Dan al 30 jaar avondmaal viert. En,
wat zeg je?
Als je dan al 30 jaar avondmaal viert.
Ik zou dat ook tegen jou nooit zeggen. Nee, dat is al...
Dat vind ik dan
nee, want kijk, je hebt altijd van die mensen, werkelijk waar, heb ik ook wel eens moeite mee. Die dan op gevorderde leeftijd... ineens tot het inzicht komen, ja nee, die grote doop, dat is het dan toch wel. En dan gaan ze zich, terwijl ze al 40, 50, 60 jaar christenen zijn, zich nog ineens groot laten dopen. Ja, maar luister eens, het is geen magie. Alsof je nou ineens, en dan zijn er ook nog mensen die daar huilen, wij staan te kijken van eindelijk tot het ware inzicht gekomen. Nee, de doop, hoe dichter die staat bij de ommekeer in je hart, des te groter is de waarde ervan. Hoe groter die afstand is, om het even natuurkundig uit te drukken, de waarde van de doop neemt kwadratisch af met de afstand.
Maar dan, de belijdenis dan, bij ons was dat de bekrachtiging. Of de,
hebben ze ja. Een, ja. Ja, ik weet het, ik weet hoe het werkt bij jullie vroeger. Maar luister, je moet daar niet meer over in gaan zitten. Je hebt dat toen zo besloten en laat je door niemand wijsmaken, evangelisch of baptist of wie dan ook. Dat je toen een grote fout hebt gemaakt. Je hebt toen je evangelisch werd, heb je voor jou de keuze gemaakt. En respecteer tegelijkertijd dat er andere mensen zijn. God het voor je man trouwens net zo. Oh, die heeft het anders besloten. Kijk, dat is dan wel helemaal boeiend. Is dat wel goed gebleven tussen jullie? Oh, we zitten nog steeds naast elkaar.
Ik heb tijd nodig hoor.
Nee, maar ik zie vandaag, en dat vind ik wel een mooie tijd. Dat er in de reformatorische wereld, ik bedoel in de brede zin van dat woord, in de calvinistische wereld, een zekere ontspanning komt. Laten we niet alsjeblieft zo paniekerig reageren als mensen in onze kerk zich laten overdopen, tussen aanhalingstekens. Zelfs als het predikanten zijn. Nou, vroeger kon je de meest goddeloze dingen leren in de gereformeerde synodale kerken. Maar als je je liet overdopen als predikant, dan ben je onmiddellijk geschorst. Nou, die tijd is hopelijk toch wel voorbij. Dat is toch te gek om los te lopen. En omgekeerd zie je er bij de baptisten dat dwangmatige, als je bij ons lid wil worden, moet je groot gedoopt worden, er ook afgaan. Ik zie nu daar voorgangers ook die zeggen, luister, als iemand voor zichzelf van overtuigd is, dat was een beetje vroeger, dat was een beetje weinig water, maar het was toch een bona fide doop, gaan we niet zitten zeuren dat zo iemand groot gedoopt moet worden. En dat is eigenlijk de soort van tolerantie waar ik erg naar uitkijk. Dat we daar in mensen ook de keuze laten. En als jij nu zegt, na al die jaren, zo oud ziet het trouwens nog helemaal niet uit, maar laten we zeggen dat het toch al een hele tijd later is alweer. Van Leo heeft het uiteindelijk toen goed besloten en misschien had ik het ook wel zo moeten doen. Daar moet je nou niet meer over inzitten. Want hoe langer je ermee wacht, verliest het zijn betekenis. Het is een symbool. Het is niet de voorwaarde voor je behoudenis. Het is een symbool, maar dat symbool heeft zijn grootste waarde als het zo dicht mogelijk ligt bij je geloofsovergave. En Zo denk ik erover. Dus ik kende een man in Engeland. Ik heb meermalen zijn gemeente gepreekt. Maar die vertelde me vol trots dat hij zijn... Hij was als kind gedoopt. Maar hij had vele anderen gedoopt op geloof. En toen ineens had hij weer een doopsamenkomst. Ik geloof dat hij al over de 60 was. Hij had ineens weer een doopsamenkomst. Heel veel mensen gedoopt. En toen ineens zei hij, toen zag ik het. Ik ben zelf nooit gedoopt. En toen zegt hij een ander, en willen jullie nu mij dopen? En dan vertelde hij trots. Ik zei, vertel eens wanneer, ik vond het kwatsch. Maar dat geeft niet. De hemel heeft al vaker schik over gekke dingen die we allemaal doen hier op aarde. En de Heere God is daarin zo lief naar ons toe. Dat hij al deze gekke dingen ook over het hoofd ziet. Maar dat vond ik echt een beetje malligheid. Dat is malligheid. Want dat heeft het geen waarde meer. Dan wordt het magie. Van ontbreek je nog iets. Een stukje aan de legpuzzel ontbreekt nog. Nee, zo denk ik er niet over. Dus vandaar dat ik zou willen pleiten voor grote tolerantie naar beide kanten toe. Leo heeft nu ook al de eerste man die zich meldt vanavond.
Iets andere vraag. Dit artikel zet zich deels af tegen de wederdopers, ook deels af tegen de katholieken.
Ja, heel indirect dan, hè?
En dat de katholieken, dat lees ik niet 1, 2, 3, maar nee. Ik heb de indruk dat bij de katholieken er ook wat meer magie bij komt. Want er gebeurde dan echt iets, als die net zoals met de hostie en andere dingen. Ja. Maar is veel van die magie die ze zo eigenlijk willen afzetten als gereformeerden niet gewoon gebleven binnen de doop?
Nee, ik kom ook steeds meer tot ontdekking, om een heel andere reden, misschien noem ik het direct, tenzij ik het al vergeten ben in de tussentijd. Theologie is ook heel tijdsbepaald. Ik zal een voorbeeld geven dat totaal wat anders is. Het episcopaalse kerksysteem, dus met bisschoppen, dat kon voor 1600 nauwelijks bestaan. Want er waren de mensen niet mondig genoeg voor. Je moest een baas hebben van bovenaf, de bisschop die dat regelde. En dat, er was een hiërarchie. En daaronder had je het voetvolk. De meeste mensen konden niet eens lezen of schrijven. In de tijd van de reformatie was het een heel andere situatie. De renaissance was geweest. Toen was er ruimte voor het presbyteriaanse systeem, dat eigenlijk ook Calvijn sterk ontwikkeld is. Hè. Bekende theoloog in de 19e eeuw schreef, de ouderling is de pion waarmee Calvijn de paus schaakmat heeft gezet. Want alles draait daar rond, ouderling, kerkenraad, presbyteriaanse systeem. Maar dat had nooit voor die tijd kunnen bestaan. Terwijl nu evangelicaal in het algemeen nog een derde systeem de voorkeur aan geven, en dat is het congregationalisme. Dat betekent de gemeenten zijn zelfstandig. Deze gemeente hier, die normaal hier samenkomt, is een autonome gemeente. Er is geen enkele andere gemeente, geen enkele hogere instantie die ons kan vertellen wat we moeten doen. Terwijl in de reformatorische wereld in het algemeen, de synode, dat verschilt wel van kerk. Ik bedoel, bij de Nederlandse gereformeerden is dat het minste, gezien al hun ervaringen die ze hebben meegemaakt. In de PKN is het nog heel sterk, maar daar is de synode, die heerst over de plaatselijke gemeente. Nou, dus het congregationalisme kon ook pas weer veel later ontstaan. Toen mensen veel mondiger waren geworden. Een ander voorbeeld ga ik toch noemen, want ik ben daar net mee bezig. Ik ben bezig met mijn boek over het verbond dat ik net noemde, te vertalen in het Engels. En het leuke ervan is dat je alles weer opnieuw moet doordenken. Dus dat boek wordt ook altijd dikker, want je hebt weer allerlei nieuwe inzichten. En toen dacht ik ook, nou, hoe komt het nou dat in die tijd van de gereformeerden die zeiden, de soevereiniteit van God houdt in dat God alles wat gebeurt, zei mijn gereformeerde hoofdonderwijzer ook al, de lagere school, gaf mij veel te denken. Alles wat gebeurd is, wat nog gebeurd is, allemaal door God bepaald in zijn eeuwige raadsbesluit. Nou, ik was al een theoloogje in de dop. Dus ik zat daar over te pieken. Ik dacht, dat kan toch niet waar wezen. Dus alles wat ik nou beslis, alles wat ik nu denk, dat is allemaal door God bepaald. Wat blijft er dan over van mijn persoonlijke keuzevrijheid? Ja, ik had die moeilijke woorden kennen ik nog niet hoor. Keuzevrijheid, verantwoordelijkheid, ik begreep het niet. Nu ik er nu mee bezig ben, staat nog niet eens zo in die Nederlandse versie. Toen denk ik, dat is zo tijdsbepaald. Weet je wat de vroomste gedeelten van Nederland zijn? Daar waar het water het grootste gevaar is. De hele Bijbelbelt is door water omgeven. Bijna, niet helemaal. Want het water betekent, wij zijn maar klein en nietig. Dat water, de Alblasser Waard, waar mijn vaders voorgeslacht vandaan komt, die overstroomde 3 keer per eeuw. Die mensen sidderden voor het opperwezen. Maar daar kon de gedachte in groot worden, dat opperwezen doet maar en besluit maar en wij zijn helemaal passief. In zo'n situatie, in zo'n klimaat kan die gedachte ontstaan, God beslist alles. Nu is het heel anders. Die Albas Waard overstroomt niet meer. Zeker niet meer na het Deltaplan. Wij mensen blijken ineens veel mondiger te zijn. Wij blijken dingen te kunnen regelen. We hebben macht om dingen anders te doen dan we dat vroeger dachten. Daar heeft natuurlijk zo'n gevaar, want als mensen autonoom worden, neemt het geloof ook sterk af. Maar het is tegelijkertijd een gezonde ontwikkeling. Mensen hebben keuzevrijheden en verantwoordelijkheden, ook om ze goed voor hun zaakjes te zorgen. En te zorgen dat zo'n polder niet overstroomt. Maar dat geeft ook een andere visie op de verhouding tussen Gods besluiten en onze verantwoordelijkheid. Dat is de tijdsbepaaldheid van alle theologie. Dat wij vandaag makkelijker denken over de toepassing van de doop dan vroeger, dat is tijdsbepaald. En dat heeft zijn voordelen en heeft zijn nadelen. Maar we zijn niet meer zo hakketakkerig van het moet zus en het moet zo en anders slaan we elkaar om de oren. In het vuur van mijn betoog, Leo, ben ik totaal jouw vraag vergeten.
Dat dacht ik al.
Ja, dat komt u nog bij de vraag uit, dacht je.
Nee, mijn vraag had over de hoe zet dit artikel zich af tegen de katholieken? Okay. En is daar niet iets toch van blijven hangen in de gereformeerde traditie?
Bij de katholieken, ik heb het wel gezegd, maar dat was vrij vluchtig. Indirect zegt dat artikel, de doop zelf, daar word je niet door wedergeboren. Dat is de leer van de katholieke kerk. Dat heeft ook te maken met de magie van het sacrament. Magie betekent dat een bepaalde handeling als zodanig kracht heeft. Ook woorden, hè? Abracadabra, sesam, open u. Die woorden hebben een magische kracht. Dat wil zeggen, het uitspreken van de woorden bewerkt iets in de werkelijkheid. En dus met sacrament ook. Het sacrament bewerkt iets. Het avondmaal, gaan we het volgende keer over hebben, transsubstantiatie. Dat brood en wijn worden letterlijk veranderd. En zo is het ook met de doop. De doop maakt jou wedergeboren. En dus indirect, want het artikel is niet geschreven tegen de wederdopers in eerste plaats. Dit is geschreven voor de Franse koning. Of de Spaanse koning. Dit is geschreven... Ik zou bijna weer diezelfde fout gemaakt hebben. Het was de Spaanse toch, hè? Hoe kom je toch aan die Franse koning? Ja, het was in het Frans geschreven. Daarom dacht ik aan de Franse koning, maar het was de Spaans. Het is gericht tegen de katholieken. En dus dit artikel zegt ook, indirect en niet zo rechtstreeks... Denk erom... Het water zelf laat je niet wederom geboren worden. Dat is de buitenkant. Dat is wat de dienaar doet. Maar die dienaar kan jou niet innerlijk veranderen. Dat kan alleen God. Dus die twee dingen worden onderscheiden. God doet iets van binnen. En de bedienaar doet iets van buiten. Die brengt water op jou aan. En dat is belangrijk, want dat is een symbool. Maar waar het om gaat, is datgene waar het symbool van spreekt. En dat is wat er aan de binnenkant gebeurt. Dus indirect is dat een... tegen de katholieke kerk gericht. En in hoeverre nou is dat... Kijk, de reformatie heeft men al onmiddellijk gebroken met de transsubstantiatieleer. Vervolgens kregen ze ongelooflijke ruzie over hoe het dan wel in elkaar zat. Luther en Calvijn, die werden het daar niet over eens. Het beroemde gesprek in Marburg, waar Luther met zijn Bijbel op de preekstoel sloeg. En zei, in mijn Bijbel staat het woordje is. Dit is mijn lichaam. Hij vergat dat hier Jezus Aramees sprak en daar komt het woordje is helemaal niet in voor. En bovendien vergat hij dat het heel gewoon is om zo over symbolen te spreken. Enkel in de tien, ik citeer het al, de steenrots nu die volgde was Christus. Was die steenrots letterlijk Christus? Nee, natuurlijk niet. Was die getransubstantialiseerd in het lichaam van Christus? Nee, natuurlijk niet. Dat betekent gewoon, die steenrots stelde Christus voor. Dus heel simpel. En de Calvinisten die wilden daar ook niet aan. Maar Luther zocht, hoe moet je het dan wel uitleggen? Nou, dat ga ik nog niet allemaal uitwerken, komt de volgende keer wel. Maar daar zie je hetzelfde, men brak met dat stukje magische denk. En dat hoort ook gewoon bij de 16e eeuw. De middeleeuwen waren voorbij, dat middeleeuwse magische denken, dat bestond niet meer. En dan zie je ook bij de katholieken dat die soep niet meer zo heet gegeten wordt. Weldenkende katholieken die nog steeds geloven dat het brood letterlijk verandert in het lichaam van Christus, zul je bijna niet meer vinden. Ik vroeg het ooit aan een katholieke priester die ik zeer hoog acht. En hij zei, Willem, wij geloven niet meer in Aristoteles. Ga ik de volgende keer uitleggen. Het is gewoon een Grieks filosofie. Om te zeggen, de substantie verandert in het lichaam van Christus. Met de uiterlijke kenmerken blijven die van brood. Nou ja zeg. Dat gelooft ook een katholiek. Dus ook die katholieken zijn wel veranderd. Dat zijn dingen die zijn heel sterk tijdsbepaald. Dat brengt me natuurlijk dan wel bij de belangrijke vraag. In hoeverre is mijn denken dan tijdsbepaald? En over 100 jaar, als de wereld dan nog zo bestaat als nu, en ze kijken terug op wat wij allemaal beweerd hebben in 2016, dan zeggen ze, nou, dat was toch wel erg tijdbepaald. Hoe? Dat kan ik nou niet zeggen. Als ik dat wist, dat zullen ze dan zeggen. Dan zeggen ze, hé, zie dat? Dat was allemaal daar en het postmodernistisch land wel mee te maken hebben. En daarom redeneerden ze zo. En dan zullen ze weer anders tegen de dingen aankijken. Het woord van God blijft hetzelfde. Maar onze bril waarmee we naar dat woord kijken verandert voortdurend. Vandaar dat ik rustig durf te zeggen, en dat kan ik tegen jou ook wel zeggen, dat de gereformeerde denkwijze is 16e eeuws. De evangelische denkwijze is 19e eeuws. Dat is ook nog niet helemaal zo modern. Maar je ziet wel, je kunt zelfs aan de liederen kun je al horen uit dat voor eeuwse stammen. Ik bedoel, je hoort in de kerk naar het Gregoriaans te luisteren en je weet meteen, oh, dat is een hele oude kerk, zeg. Want die zingen muziek uit de 6e eeuw. Jaha. En je hoort psalmen zingen en je denkt, oh, deze kerk even denken, klinkt er in de sans, het zal zo'n 16e eeuw zijn. Ja, dat hoor je meteen. Zelfs aan de liederen hoor je het. En in deze gemeente werd wat voor kort, maar ja, we zijn nu ook gemoderniseerd, liederen gezongen. Dan kon je onmiddellijk horen, die stammen uit de tijd van de romantiek. Schitterende melodieën, maar 19e eeuw. Als je hier een tijdje zou horen, je zou onze oude liederen horen zingen, die zingen we bijna niet meer. Dan zou je onmiddellijk horen, dat is een 19e eeuwse gemeente. Nu zingen we 21e eeuws, maar het is net zo tijdgebonden als al die andere oude melodieën. Dus mijn voorkeur zou zijn dat we uit alle eeuwen zingen, maar ja, dat, ik heb hier niks te vertellen meer. Dus, dat zou ik het liefst willen, dat we uit al die eeuwen zongen. Dus nee, we zijn kinderen van onze tijd. Dat is ontzettend belangrijk. En de theologie is niet eens of altijd de waarheid vaststellen. Ja, hoogstens de waarheid van ons mensen van nu. De schrift blijft hetzelfde, onze bril verandert. Annerieke, ben je het nog steeds met me eens? Gelukkig, ik zag je stralen, dus ik denk, nou, bij Annerieke zit ik goed. Wie nog meer? Hier achteraan, helemaal. Oh, dat mag ook daar eerst. Mark.
Nou, als je dus zeg maar, zegt dat je kinderdoop dus niet je doop was, dat was alleen besprenkeling, dan gaat het mij niet zozeer om omdat dat water en zo, dat zal inderdaad allemaal wel. Maar ik bedoel, bijvoorbeeld in mijn familie is dat dan ook zo, dat dan verzet je eigenlijk ook tegen God en tegen Gods keus voor jou of zo. Dat is ook eigenlijk ook iets wat je zegt als je je kinderdoop verwerpt. Wat kunt u daarover zeggen?
Nou, weet je wat je nou precies zegt? Dat is nou een goede reden om dat we daar gelukkig niet meer zo zwart-wit over denken. Ik heb zo vaak met gereformeerden gesproken die zich lieten overdopen of dat juist niet wilden doen. Want dat is een twist. Je hoort het hier binnen één huwelijk kun je daar verschillend mee omgaan. Want het is net 40-60% of 60-40%. Je kunt de nadruk op leggen. Luister, mijn ouders hebben mij ten doop gedragen. Bona fide, oprecht, met een oprecht hart. Om mij op te nemen zoals zij het zagen in het verbond. Een gelovige predikant heeft de naam van de drie-enige God over mij uitgesproken. Dat kan je niet zomaar wegpoetsen. Vandaar dat op een bepaald moment, ik hoor het dan niet meer zoveel, had men het over de bevestigingsdoop. Je had het straks over, of als jij het in de, als je belijdenis doet, dan is dat een soort bevestiging van je doop. Maar die predikant, oorspronkelijk hervormd, later evangelisch, die noemde ook de grote doop een bevestigingsdoop. Omdat hij daarmee wilde aangeven, je schuift daarmee die kinderdoop niet aan de kant. Alsof dat waardeloos is, alsof dat zelfs zondig is, alsof dat tegen God ingaat. Kom nou zeg, kom nou zeg. Gelovige ouders die aan een gelovige predikant vragen dat kind te dopen. En dat wij dat eenmaal zomaar even vertrappen alsof dat allemaal niks te betekenen heeft. Dat is zo gevoelloos en zo dom eigenlijk. Nee, dat is het andere uiterste. Maar dat woord bevestigingsdoop vond ik dus een leuke uitvinding. Het is een menselijke uitvinding. Omdat daarmee gezegd wordt, die kinderdoop is niet waardeloos. Alleen we bevestigen dat nu met ons persoonlijk geloof. Die kinderdoop hebben we nooit voor gekozen. Dat hebben mijn ouders gedaan. Maar nu persoonlijk door die grote doop. Ja, het is een vondst. Kun je niet theologisch waarmaken. Maar het maakt in ieder geval wat makkelijker voor de vaders en moeders van mensen zoals jullie om te accepteren wat er gebeurt. Pa, moe, wij schuiven de dopen die jullie destijds authentiek hebben doorgevoerd niet zomaar aan de kant. Maar we willen dat graag nu door ons persoonlijk getuigenis bevestigen. Ja, dat is een menselijke redenering. Maar in elk geval vertrap je daarmee niet iets dat zomaar radicaal veroordeeld wordt alsof dat allemaal vreselijk was. Wel nee, zo vreselijk was dat helemaal niet. Dus zelfs, aanhalingstekens, zelfs als iemand katholiek als kind gedoopt zou zijn, zou ik er zelf nooit een betoog van houden van je moet per se zus of zo. Pas als mensen zelf tot het inzicht komen, dat is een zaak tussen hen en de Heer. Nee, dit was toch niet wat God bedoelde? Nou, okay. Maar we zijn geen wetendoop. Dus als je gedoopt wordt, dan is dat in je overtuiging dat je nog niet gedoopt bent.
Maar een bevestigingsdoom klinkt mij meer in de oren als een wederdoop. Want je bent
dat klopt.
Doop.
Schamen ze zich ook niet voor. Maar dat heeft dan het voordeel dat je tenminste die kinderdoop niet vertrapt. Oké, ik hoor het nou niet meer. Maar het was een tijdje, was dat een mooie uitdrukking om de pil wat te vergulden naar de ouders toe, voor wie het heel pijnlijk was als het kind zelfs ten doop gedragen hebben, dat het kind dan later nog eens gedoopt wil worden. Dus, nu gaan we helemaal naar die kant van de zaal. Ja, jongen.
Ik zit toch nog even aan die verbonden te denken. Ja. En dan zit ik ook even te denken van wanneer werd er nou voor het eerst gedoopt? En nadat ik weet of dat ik bij mij bekend is, was dat bij Johannes de Doper. Eigenlijk nog voordat Christus zelf natuurlijk gedoopt werd, doopte hij al. En dan vraag ik me eigenlijk af, werd er bijvoorbeeld in het Oude Testament ook gedoopt als mensen of niet-Joden bijvoorbeeld tot geloof kwamen? Hoe ging dat dan? Hadden ze kregen een bepaald teken of doop of iets dergelijks?
Nou, we weten dat niet uit de Bijbel. Maar de vraag is natuurlijk wel vaak gesteld, hoe kwam Johannes de Doper er nou bij om te dopen? Dat was geen nieuwigheid. Er was ook geen discussie over. Alleen het bijzondere was, er bestond in die tijd, dat weten we uit andere bronnen, de zogenaamde proselietendoop. En eigenlijk gebeurt dat nog steeds. Als iemand uit de niet-Joodse wereld Jood wil worden, dan moet hij als die man is besneden worden, maar hij moet ook het mikwee ondergaan. Eigenlijk is het dat. Mikwee betekent gewoon het rituele bad. Elke synagoge heeft zo'n ritueel bad. Elke vrouw na de menstruatieperiode moest elke maand naar dat rituele bad. En er waren nog een heleboel andere gelegenheden waarvoor je naar dat rituele bad gaat. Dus dat is ook weer een groot verschil met de christelijke doop. Dit is maar één keer, staat hier ook uitdrukkelijk. En dat gebeurde vele malen. Maar dat mikwee was dus voor de niet-Joden bedoeld. Om bij het Jodendom te komen. En het bijzondere, ik heb vanmorgen ook in de preek gezegd, het bijzondere van Johannes de Doper was, dat Johannes zei, luister, het loutere feit dat jullie Joden zijn, is niet genoeg om in het Koninkrijk Gods te komen. Het is geen automatisme. Oh, wij horen bij het uitverkoren volk, dus voor ons is het oké. Helemaal niet. Jullie zullen net zo goed binnenkomen, met alleen als je je zonde beleidt en als je je harten wil toebereiden voor de komst van de Messias. Dus eigenlijk wat hij zei, als je het goed zo begrijpt, het is natuurlijk niet zeker of dat zo gegaan is, maar we vermoeden dat hij eigenlijk tegen die mensen zei, luister, het is niet alleen maar voor die goyim, die heidenen, het is net zo goed voor jullie. Als je je zonde beleidt, dan pas kun je je hart toebereiden om de Messias te ontvangen. Er moet van binnen iets gebeuren. En het loutere feit dat je Jood bent is niet genoeg. Maar er was dus een verbinding met het vroegere mikwee, dat eigenlijk nog steeds bestaat. Maar dat toch een beetje op allerlei punten anders was. Dat was Johannes die de mensen doopt. Hij zei niet van, ga jezelf onderdompelen. Dat deed hij. Dus er was al een nieuwigheid. Dus wat dat betreft heeft hij echt wel een nieuwigheid toegepast. Door dat toe te passen op Joodse mensen die toch moesten worden gedoopt. Om de Messias te kunnen ontvangen. Was dat jouw vraag?
Ja, voor een deel wel, maar ik vroeg me nog wel af, ja, misschien heeft het al wel beantwoord door, of dat in het Oude Testament dan ook zo'n soort teken was, of was het echt dat bad, zeg maar?
Nee, de schrift zwijgt daarover, we weten alleen uit ongewijde bronnen dat die proselieten doop bestond. En toen keek hij rond.
Ja, ik ben hier.
Oh, daar. Ja. Ja, dat hoor je namelijk niet, je hoort die stem uit de luidsprekers komen, je weet niet waar die persoon zit. Ja.
Nou, ik vroeg me af, ik hoor wel eens als argument, zeg maar, voor de kinderdoop, dat er gezinnen werden gedoopt, waar ook kinderen bij hoorden. Dus ja, ik vroeg me af hoe dat zat.
Ja, in het boek Handelingen vind je een aantal voorbeelden waar hele huisgezinnen gedoopt werden. De stokbewaarder bijvoorbeeld werd gedoopt met zijn hele gezin. Van Crispus lezen we dat hij gedoopt werd met zijn hele gezin. Lydia werd gedoopt met haar hele huishouden. En dat vind ik best een sterk argument van kinderdopers. Die zeggen, kijk, dat heeft niks met verbond te maken. Maar die zeggen, kijk, als iemand gedoopt wordt, is Gods gedachte om hem te behouden met zijn hele gezin. En dus werd niet alleen die persoon gedoopt, maar ook zijn gezinsleven. Baptisten zeggen daar tegenover, ja, maar bewijs dan maar eens dat daar ook kleine kinderen bij waren, die zelf nog geen keuze voor de Heer kunnen maken. Er staat in Handelingen 16 van de gevangenbewaarder in Filippi. Hij verheugde zich dat hij met zijn hele huis tot geloof in de Heer Jezus was gekomen. Niks te kleine kindertjes. En Lydia was een ongetrouwde vrouw. Dat huishouden van haar, dat was haar personeel. waren ook geen kleine kindertjes bij. Dus het argument werkt naar twee kanten. Kinderdopers passen er toe, of ze nou het verbond aanhangen, ja of nee. Maar die passen er toe om te zeggen, zie je wel, hele gezinnen werden gedoopt. Baptisten zeggen dat tegenover, geloofsdopers zeggen dat tegenover. Toon maar eens aan dat daar kleine kindertjes bij waren. Dus zijn we weer even ver. Kijk, het probleem is, als het nou heel simpel in de Bijbel had gestaan, dan konden we gewoon zeggen, jullie zijn ongehoorzaam, kijk, zo simpel staat het dan. Maar de doop is niet een simpel thema. Ik denk dat de Heer God het zo ingewikkeld heeft gemaakt om ons te leren om tolerant naar elkaar te zijn. Maar dat weet ik niet hoor. Ik ga bovenna vragen, waarom hebt u dat nou zo ingewikkeld gemaakt met die doop? Waardoor we nog steeds zoveel verschil van mening erover hebben. Goed, nou, dus, wat zeg je? Arie, hij is ouder dan jij, Kees, hij mag eerst. En jij hebt het laatste woord. Dat wil zeggen, ik heb het laatste woord.
Ja,
ben jij nog als kind gedoopt, Arie?
Wat zegt u?
Ben jij nog als kind gedoopt?
Ja, en ik mag er heel bijzonder, want u weet wat kerstenen is.
Ja.
Dus mijn vader heeft 12 kinderen.
Ja.
Zijn in 4 verschillende kerken gedoopt.
Oké.
Maar ik was de enige echte.
Ja.
Want ik ben gedoopt door dominee Kersten.
Door niemand minder. G.H. Kersten.
Gekerstend.
Je bent gekerstend. Ja, ze zeggen dat mensen die weggaan uit de gereformeerde gemeente, die gaan, dat is ontkerstening, noemen ze dat. Dat vind ik ook wel een diepe gedachte.
Dat is even terzijde.
Goed.
Ik had 2 vragen.
Maar zijn er ook bij jou in de gezin door dominee Toes gedoopt nog in Alblasserdam?
Ja, de laatste kinderen, ja.
De laatste kinderen door dominee Toes. Dat is even wijsheid onder de goed maken.
Maar de eerste, ik ben, de eerste 4 zijn in de gereformeerde kerk gedoopt. En toen kwam ik, en dat is gereformeerde gemeente. Maar goed, dat is lang verhaal.
Goed.
Mijn vraag is, wanneer is het woord sacrament hier in dit verband bij doop en avondmaal gekomen?
Al heel vroeg. Nee. Al heel vroeg. En dat komt doordat het al... was je klaar met je vraag?
Nee, nog
sorry,
ik
wou je niet onderbreken.
Een van mijn dochters, toen ze een jaar of 15 was, ging ze met een vriendin mee naar een kerkdienst waar van de vriendin een broertje of zusje gedoopt werd. Toen kwam ze thuis, toen zegt ze, pa, die kinderen hoeven niet meer tot bekering te komen of te geloven. Want die dominee die sprak na de doop een dankzegging uit. En ik wil even herhalen wat er in die dankzegging staat van de kinderdoop, als die toegepast wordt. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd.
Ja.
Ja. Dan kom je toch op de...
Ja,
onderstelde wedergeboren.
Nou, dat is nog weer even wat anders. Nou, dat is Abraham Kuiper nou weer. Maar dit is heel frappant. Je citeert nou uit het doopformulier. Ja. Ik ben blij dat ik dat niet hoef te behandelen, want dit gaat al een heel eind in die richting. Maar in dat slotgebed, in het doopformulier, dat werd bij jullie ongetwijfeld ook voorgelezen, in dat doopformulier, daar wordt ronduit gezet, die kinderen zijn nu de eigendom. Uw bloed voor hen gegeven, zijn gewassen door uw bloed. Ik vraag me af of ze dat in de gereformeerde gemeente zo lezen, in de oud-gereformeerde.
Deze liturgie algemeen, ja, in alle protestantse kerken van toepassing is.
Ja, maar
gebruikt wordt, dat is wat anders.
Maar in de bevindelijk gereformeerde wereld, waar natuurlijk de uitverkiezingsleer heel erg grote rol speelt, daar zal niemand zeggen, ook al zouden ze letterlijk nadoen wat er in het doopformulier staat, niemand zeggen dat al die doopkindertjes ook behouden zijn. Dat moet nog maar blijken. Dat moet nog maar blijken. Dat blijkt later uit de bekering. Vandaar dat je, ja, nu wordt het wel heel technisch, hè. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden, maar vandaar dat je een enorm verschil hebt tussen de bevindelijk gereformeerden en de nazaten van Abraham Kuiper. Gereformeerd vrijgemaakt, gereformeerd synodaal, wat de rechtse kant betreft, Nederlands gereformeerd. Heel anders. Ik had een keer een lifter bij me, ik heb het vaak verteld, ik had een lifter bij me en ik vertelde dat ik op weg was naar een preek, dat ik het zou hebben over rechtvaardig maken. En toen vroeg ik of hij ook een kind van God was. Ze zei ja. En toen zei ik, hoe weet u dat? Toen zei hij, op grond van mijn doop. Toen zei ik hetzelfde, gereformeerd vrijgemaakt. Hij zei, hoe weet u dat? Ik zeg, omdat ik geen andere mensen op de wereld ken die zo'n antwoord zouden geven. Dus op grond van de doop, en hij zou het doopformulier zo hebben kunnen naspreken, hier is het allemaal. Toen gingen we doorpraten en toen bleek dat hij natuurlijk heus wel wist dat je daar toch in je hart ook ja op moet zeggen. Op al die, op die uitgestoken hand van God, die moet je wel aannemen natuurlijk. Maar het is opvallend, jaren geleden stond er in het Nederlands Dagblad een artikel, zijn onze dominees bekeerd. Dat woord bekering speelde een heel ondergeschikte rol. Terwijl bij de bevindelijk gereformeerden, daarbij al gedoopt, al die kindjes worden gedoopt. Maar je zal toch bekeerd moeten worden, want als je dat niet bent, dan heeft die doop geen enkele zin. Die zal nog tegen je spreken en dan ga je voor eeuwig verloren. Dus daar precies het omgekeerde. Vandaar dat doop bij de Kuiperianen veel belangrijker was dan die bevindelijk gereformeerde wereld. Daar is bijna, nou sorry, ze zullen ze niet willen beamen, maar bijna formaliteit. Want uiteindelijk komt het toch aan op de uitverkiezing, op de bekering. En daarom hebben die mensen wel erg veel moeite met dat doopformulier. Want dat doopformulier staat veel meer aan de kant van Kuiper. Die kinderen die hebben we ontvangen van de Heren opdat ze behouden zouden worden. En in de doop geloven, we hebben aan de buitenkant het water toegepast, maar aan de binnenkant is het bloed van Christus op hen toegepast. Dat zouden wij nooit zeggen. Wat dat betreft ben ik meer bevindelijk gereformeerd dan Kuiperiaans gereformeerd. Dan ik wel, voor zover ik al gereformeerd ben. Maar dat is een heel merkwaardig dat het daar zo staat. Ja. Je hebt datzelfde. Dit is, nou, mag ik nog even technisch doorgaan, want hij is een hele oude vriend. En hij heeft ook zo'n leuke ontwikkeling doorgemaakt. Gereformeerde gemeente gedoopt. Ben je later groot gedoopt? Arie, ben jij later groot gedoopt? Heel wat later, ja, dat begrijp ik. Dus hij heeft dat ook allemaal meegemaakt aan den lijve. Wij kennen elkaar ook al zo'n 65 jaar of zoiets. Ja, dat doet er allemaal niet toe. Maar in elk geval, zie, dat heb je als je het zelf gaat onderbreken, hè, dan ben ik de draad kwijt. Ik weet niet meer wat ik wil zeggen. Maar je bent ook in ieder geval. Nee, ik weet het alweer. Ik heb nog een droom dat ik ooit nog bijbellezingen ga over de Dordtse leerregels. Er komt waarschijnlijk geen hond luisteren, want wie heeft er nou nog een belangstelling voor de Dordtse leerregels? Maar daarin staat ook dat als je kindertjes jong sterven, die ouders ervan overtuigd mogen zijn dat die kinderen behouden zijn. Nou, dat zullen ze in de Gerghem niet nazeggen hoor, gereformeerde gemeente en oud-gereformeerde. Ja, het staat in de Dordtse leerregels, dus ze kunnen er niet onderuit. Maar geen mens zal het daar zo zeggen. Dat hangt allemaal van de uitverkiezing af. Dus je ziet, in die gereformeerde wereld heb je een richting gekregen waar de uitverkiezing centraal werd en het verbond op de achtergrond. En een andere richting waar het verbond centraal werd en de uitverkiezing op de achtergrond. En dat is heel interessant. Ik zei op de Evangelische Hogeschool altijd, luister, die bevindelijk gereformeerde die zit hier in de zaal en die Kuiperiaantjes zit hier in de zaal. Die verschillen onderling net zoveel als ze allebei verschillen van de evangelische. Dat is een driehoek. Maar niet reformatorisch evangelisch. Die twee groepen verschillen gigantisch van elkaar. Dat merkten ze ook in de loop van dit jaar. Dat is vandaag aan de dag nog zo. Heel boeiend. Wij evangelisch hebben sommige dingen gemeen met die bevindelijk gereformeerden. Veel meer nadruk op het persoonlijk geloofsleven. Maar ook een nadruk, maar ook meer overeenkomsten met de Kuiperiaans gereformeerden. Met vooral wat betreft de belofte van de Heer voor onze kinderen. Om het maar zo te zeggen, zonder dat we ze dopen. Nou goed, nou wordt het zo technisch en ik zie sommige gezichten al op 6:30 bijna. Oh, wacht even, komt toch nog. Kees, ja, dit hadden we beloofd dat jij als laatste nog wat mocht zeggen.
Ja, ik had eigenlijk een opmerking die uitloopt op een vraag. Dat is een beetje ingewikkeld. Ik denk toch meer magisch.
Denk jij magisch?
Eigenlijk wel. Ik denk dat wat wij doen in de materie, dat uitwerking heeft op onzichtbare gebieden. En dat wat er gebeurt in onzichtbare werkelijkheden, dat uitwerking heeft hier op aarde bij ons in de materie.
Weet je?
En als je dan zegt van... ik was pas aan het begin van mijn betoog.
Ja, ik merk het. Ja, ik ben te vlug. Ga verder, jongen.
Dan zet ik het voort. Als je dan dus zegt van de doop is een symbool, dan heeft het eigenlijk geen verband met elkaar. Dus wat er in onzichtbare werkelijkheid gebeurt en wat er hier op aarde gebeurt. En een van de redenen waarom ik mij graag onder liet dompelen bij de doop, dat is dat ik dacht van ja, als je een ritueel uitvoert en dat werkelijk iets teweeg brengt bij mij in mijn geestelijk leven, dan moet je dat ritueel gewoon goed doen, zoals dat is beschreven.
Ja, dan ook.
En dan moet je dus gewoon helemaal eronder.
Kopje onder.
Ja, en ja. Dan heb je de grootste kans dat het ook werkt zoals bedoeld.
Weet je, ik ben het meer met jou eens dan sommigen zouden denken. Ik moest even een slokje water nemen. En we zullen dat de volgende keer zien.
Mag ik,
oh, je bent nog steeds niet klaar. Oh!
Nou, ik wou eventjes uitlopen op die vraag die ik dan
had. Je hebt nog steeds geen vraag.
Die had ik eigenlijk nog niet gesteld. Je hebt namelijk mensen die zeggen dat je na de doop onmiddellijk moet bidden voor de Heilige Geest. En die leggen dan meteen handen op. En dat doen wij hier.
Ja, doe ik ook altijd.
En die beginnen dan over die Heilige Geest te bidden. En daar wou ik eigenlijk naar vragen, want Johannes de Doper die had het ook over dat je doopt met water en met vuur en met geest. En dat zou Jezus komen doen.
Ja, maar ik mag toch wel commentaar leveren op het eerste deel van wat je zei. Hè? Daar was ik al mee begonnen. Okay. Weet je, we zullen dat de volgende keer bij het avondmaal ook zien. Die transsubstantiatie werd door alle protestanten veroordeeld. En toen kwamen de drie alternatieven naast elkaar. En daar waren ze meteen ruzie over natuurlijk, zoals het in die tijd ging. Sloegen elkaar figuurlijk de hersenen in. Luther kwam met de consubstantiatieleer. De Zwinglianen en anderen die kwamen met memorialisme. Het avondmaal is alleen maar gedachtenismaaltijd. Het is alleen maar herinnering, alleen maar symbool. En de Calvinisten gingen ertussenin zitten. Vond ik eigenlijk wel heel sympathiek. En die zeiden, nee, Christus, er gebeurt werkelijk wat in het avondmaal. Christus is persoonlijk aanwezig met zijn Heilige Geest. En dat is ook zo met de doop. De doop is niet alleen maar, ja, alleen maar een symbool. Alleen maar het uitwendige ceremonie. Er gebeurt werkelijk wat met een mens. Niet in de zin dat je wedergeboren wordt, dat is nou weer het andere uiterste. Maar er zit iets tussen, dat is niet, ik noem dat geen magie. Maar werkelijk wel dat Christus zelf daarbij als het ware aanwezig is. Dat hij daarin meekomt. Zoals toen de Heer Jezus gedoopt werd, die duif op hem neerdaalde. Hè? De Heilige Geest in gestalte van een duif. Er gebeurt in het avondmaal iets. Er gebeurt iets in de doop. Christus is daarin met zijn geest aanwezig. Het gaat meer dan alleen maar een uitwendig symbool. Daar hou ik ook niet zo van. Dus daarin kan ik wel met je meekomen, ja. Bij Johannes ging het er vooral om, Johannes de Doper. Niet zozeer dat hij dat gebed deed voor de Heilige Geest, want dat was het nog veel te vroeg voor, de Heilige Geest was nog niet uitgestort. Zijn punt is dat hij zegt, ja, kijk eens, ik doop jullie met water, maar dat is natuurlijk niet zo'n kunst. Iedereen kan een ander onder water stoppen. Maar er komt er een, die kan iets, dat kan niemand. Hij doopt met de Heilige Geest. En met vuur. Nou, wat dat vuur is, dat is dan ook weer ingewikkeld. Maar niet doop met de Heilige Geest. Met andere woorden, ik ben maar een heel eenvoudig dienaartje. Ik doe eigenlijk iets wat helemaal niet zo spectaculair is. Mensen dopen, vandaag dat doen duizenden mensen dat. Maar dopen met de Heilige Geest, dat kan alleen Hij. En nu zie je, als eenmaal de Heilige Geest is uitgestort op de Pinksterdag, dat dan die twee dingen ook met elkaar verbonden worden. Niet als een strikte regel, bij Cornelius zie je, ze geloofden, ontvingen de Heilige Geest en daarna werden ze gedoopt. De Samaritanen in Handelingen 8 zie je omgekeerd, ze werden gedoopt. En toen kwamen de handenoplegging en toen ontvingen ze de Heilige Geest. Dus er is geen strikte regel voor. Maar je ziet wel dat die dingen heel dicht bij elkaar liggen. Het gedoopt worden, dat, en daarom die weinige keren dat ik doop, dan doe ik dat ook, leg ik de handen op en bid om de vervulling met de Heilige Geest. Omdat als discipelen koninkrijk zijn geworden, weet je, het is een plechtig, mooi gebeuren. Je wil ze eigenlijk meteen een cadeautje meegeven. Dus ze komen binnen door de deur in het Koninkrijk Gods en je zegt meteen neem ik een cadeautje. Want het is nou een lange moeilijke weg die je nu te gaan hebt door de hele woestijn heen. Je krijgt een cadeautje. Dat geven wij niet, we gaan erom bidden, we leggen je de hand op. En dat cadeautje is dat je de kracht van de Heilige Geest ontvangt. Om in die kracht nou die lange moeizame weg te kunnen afleggen. Dat vind ik mooi. Alleen Johannes kondigde dat alleen nog maar aan. Maar vanaf Handelingen 2 kunnen we dat ook in de praktijk brengen. Zo, dit was echt het slot, want ik ben moe, ik hou ermee op. En bovendien, het is al later dan het anders wordt, maar dat kan ik ook wel begrijpen. Daar heeft het onderwerp natuurlijk ook alles mee te maken. Geweldig dat jullie het tot het einde toe hebben volgehouden. En we gaan nu samen. Had jij nog een vraag? Ook schrok me naar. Ik dacht, nee, maar je had ook geen kans meer gekregen. Nee. Zullen we samen danken met elkaar? Ja, Heere God, we hebben het opnieuw gezien vanavond dat er onderwerpen zijn waarover christenen zoveel verschil van mening kunnen hebben. En dat is aan de ene kant misschien wel droevig, maar dat houdt ons ook een beetje bescheiden en nederig als het goed is. We willen daarin naar elkaar blijven luisteren en proberen te begrijpen waarom die ander er zo van overtuigd is dat het zo of zo moet. En zelfs evangelische christenen zijn het er niet allemaal over elkaar over eens. En gereformeerde christenen ook al niet. Er zijn zoveel meningen. Heere God, help ons om dan ook maar bescheiden te denken over onze eigen inzichten. En tegelijkertijd zijn er ook dingen die zo zeker zijn als ik weet niet wat. En dat is dat we alleen behouden kunnen worden door dat innerlijke werk van de Heilige Geest aan onze harten. Door de bekering, door de wedergeboorte. De oude mens is gestorven aan het kruis, de nieuwe mens is daarvoor in de plaats gekomen. En wat we ook zeker weten is dat het uw gedachte is. Dat mensen die de Heer Jezus willen gaan navolgen, gedoopt worden. Of het nou vroeger of later gebeurt, met veel of weinig water, hier zijn we het tenminste over eens. En het is ook een voorrecht om over zulke dopelingen de naam van de drie ene God te mogen uitspreken. Heere God wil ons helpen bij de verwerking van al die stof die vanavond op ons afgekomen is. Om daartussen de bomen nog iets van het bos gewaard te worden. Help ons ook voor onszelf als we zitten met die vragen over de doop, om daaruit te komen en te weten wat ons te doen staat. Ik bid dat voor ieder die nog de Bijbelse doop zou willen ontvangen, om de vrijmoedigheid te geven, dat u die vrijmoedigheid geeft, dat ze die mooie en belangrijke stap ook gaan zetten. Dank u Heer dat we in alle dingen ons van u afhankelijk mogen weten. Wees ook zo met ons als we van hier gaan. Bewaar en zegen ons. Breng ons veilig op onze bestemming. En wil ons ook een volgende keer hier weer in gezondheid bij elkaar brengen. We loven en prijzen uw heerlijke naam. Amen.